Geen leven zonder gebrul en geen maandag zonder 4-0. Zolang we mogen natuurlijk. Mannen Jarno Berto, Mark de Grijze en Frank Boeks vormen de hoekstenen van de voetbalpodcast van VTM. Dag beste voetballiefhebber. Een vanmorgen zeer blije Frank Boeks, neem ik aan. Triomfantelijke zegen van Liverpool.
Ja, oké. Ik dacht dat je naar Anderlecht doelde. Maar, nee, Liverpool pakt de prijs. Dat is altijd leuk. Maar het heeft lang geduurd. 118 minuut, denk ik, ja. Van Dijk.
Kopbal van Dijk. Ja. Oh, zijn celebration gezien? Zijn viering? Ja, ja, is... Oh, heerlijk. Echte koning, toch?
En ook mooi als hij is kapitein. Hij steekt dan die trofee zelf de lucht in, maar hij betrok er een klop bij.
Ja.
Dat is ook, doet ook wel iets voor de Liverpool supporter, denk ik.
Het was zeer emotioneel, hè, klop. Dat gaat dan niet om de Carabao per se, maar om het feit dat hij misschien wel zijn laatste prijs voor Liverpool heeft gepakt.
Ze staan ook nog.
Keer op Wembley wordt.
Ze staan ook. Dat wel.
Dan moet je eraan toevoegen.
Ze staan op kop, dat klopt. Denk je dat ze.
Ik vind Arsenal van die drie degene die het meest speelt als een kampioenenploeg. Van de drie koplopers. Ik vind Liverpool staat eerste, Arsenal staat derde. Maar die winnen de laatste weken 0-5, 0-6. Nu weer vier keer gescoord. Winnen van Liverpool. Dus toch wel echt in een flow om weinig punten gaan te laten.
Mm-hmm. Maar wie wordt het?
Ik denk Liverpool. Nee. Ik hoop Liverpool. Maar als ik het spelbeeld zie, of de kwaliteit op het veld van die Arsenal-ploeg, is Arsenal de beste van de drie nu. En toch staan ze maar derde.
Natuurlijk, Liverpool missen veel jongens. Ze hebben de wedstrijd tegen Chelsea, die finale van de Carabao Cup, geëindigd met vier tieners op het veld. Ik heb de namen opgeschreven. Dance, Clark, McConnell en Kwanzaa. Kwanzaa kenden we al een klein beetje. Dance kende ik echt nog niet. Nee. Ik denk de meeste mensen niet. Die viel sterk in.
Ja, maar ze hebben daar ook gewoon een hele goede kern. Maar,
ze die durven zetten in de finale.
De blessures dat ze nu hebben, als je die lijst opnoemt, die ken je wel. En die is het dubbele van die vier van nu. Hè. Die hebben 8 of 9 blessures. Dat weegt toch wel door. Zeker omdat ze ook nu Europees programma er nog eens bij. Dus ik denk dat het... De spoeling is dun, dat is het probleem. Ze moeten echt wel snel gaan terugkomen en direct terug een hoog niveau halen, want anders gaan ze voorbijgestoken worden.
Is Quivin Callagher ook de real deal? Is dat iemand die top 5, top 10 doelman ter wereld kan zijn?
Allee, kan worden.
Weer. Kan worden. Voilà.
Ja, heeft die kwaliteiten, maar als alles van Becker fit is, zal hij altijd spelen, want die is gewoon nu bij die top 3 beste keeper.
Dan moet hij vertrekken eigenlijk, hè Frank? Niet? Als hij nu zijn prestatie in de finale was top, zijn reddingen.
Ik dacht dat ze vorig jaar wel aan het zoeken waren om hem uit te lenen.
Ja.
Is dat dan uiteindelijk niet doorgegaan? Ook omdat de Spanjaard, de derde keeper, heeft dan gespeeld. Niet zo goed gedaan. Dus dacht ook van we houden dan liever onze kwaliteit voor als er iets gebeurt. En is ook wel in de rangorde gestegen. Het is van 3 naar 2 gegaan. Hij is nu de vaste tweede.
Quivin.
Maar waar hebben jullie die tijd gevonden om gisteren...
Ik
heb een uitgebreide samenvatting bekeken op YouTube. Kan je een samenvatting van 18 minuten vinden.
Oké.
Okay. Dan heb je wel de belangrijke...
Want die wedstrijd was nergens op kanaal, op RTL. Uiteindelijk zat ik te zappen, passeerde het op RTL, geloof ik.
Stond op de iPad.
Heeft Eleven de wedstrijd niet uitgezonden? Nee?
Ik vond dat niet.
Ah, okay.
Maar goed, ik was ook te veel bezig met de Belgische competitie.
Ja, natuurlijk. Ja, ik ook. Ik moest werken. We moeten dan alles inhalen, hè, Mark.
Ja.
Speciaal voor deze podcast. Heb je trouwens gehoord? Ja, nee dus. Wat Gary Neville zei tijdens zijn commentaar. Hij noemde Chelsea de Blue Billion Pound Bottle Jobs. Snap je wat hij daarmee bedoelt?
Nee.
Dus de blauwe, billion pound, dat een ploeg van 1 miljard is. En bottle job, als je het bottelt, dan verkloot je het telkens weer op het cruciale moment. Ik dacht dat Mark de Grijze scherp was in zijn analyses, maar dat is er wel. Dat heb je nu nog net niet gezegd, denk ik, over de Belgische ploeg.
Nee, dat is een beetje te ingewikkeld ook voor
Mark de Grijze begrijpen we nog.
Ja, ik probeer toch gewoon een normale voetbaltaal te spreken.
Ja.
Of niet? Het is goed of slecht.
Ja, voilà.
Hoza. Wel een plem voor de uitspraak van de keeper.
Quivin Callagher, de Ier. Ja, dat is het enige dat kan.
Het is omdat je het helemaal anders schrijft, hè?
Ja. Kyogin of zoiets, als je het echt... Maar dat is vaak zo in de Ierse taal. Over het Belgisch voetbal, want dat is toch nog altijd de bestaansreden van deze podcast. Is dit het weekend waarna, zowel heel België beseft, de titel gaat na 7 jaar uit Brussel komen? Jarno, Mark, Frank?
Ja, maar dat dachten we al wel langer. Omdat iedereen altijd Union toch als, laten we zeggen, 80% kans gaf om die titel te pakken. Al weken, maanden misschien zelfs.
Maar is nu de laatste niet-Brusselse titelfavoriet eruit gekegeld uit de race?
Ja, van vorige week hadden we toch gezegd dat het met de rug tegen de muur was dat Club Brugge stond. Ja. Dus meer nog, zelfs die tweede plaats nu is met 12 punten verschil tussen Anderlecht en Club, is voor Club ver weg. Ja. En dat was toch een minimum dat ze zouden kunnen strijden voor een Champions League ticket. Dus wat dat betreft, ja, ze staan bij Gent en Antwerpen en Genk. We staan daar 2 punten of zo is het tussen die 4 ploegen. Zelfs voor een play-off 1 te geraken, dat gaat nu nog wel lukken voor de club, maar ja, de afstand tussen Union en Anderlecht is te groot. Je kan dat nooit ophalen.
Maar je weet eigenlijk ook niet op dit moment wat is het ergste. Op 20 punten staan van de eerste, ik heb het over Club dan, of 2 van de 7e. Staat maar 2 punten boven.
Ja, maar de hoeveelheid de lijn, ploegen tussen de lijn zorgt ervoor
dat het club, wel...
Okay, het is niet dat Antwerp, Gent, Genk allemaal zoveel vertrouwen in boezemen. Denk niet dat dat ter vraag staat of ter discussie
staat. Nee, maar je kan, je kan de stress wel, kan wel omslaan. Als je nu geen punten pakt de volgende wedstrijd en de rest pakt punten, sta je er plots op die... Dan ga je nog met stress moeten voetballen.
En wat ik ook zei verleden week, 12 punten is veel. Met het programma in het achterhoofd van Anderlecht. Die spelen nu tegen de laatste 3. In principe is dat 9-9. Als ze die lijn doortrekken, dan mag je wel verwachten. Want die zitten met die titel in hun achterhoofd. Geen punten meer verliezen. En Club heeft nog 2 moeilijke verplaatsingen. Nu zondag naar Genk en de laatste wedstrijd naar Sint-Truiden. Dat is gewoon 2 moeilijke verplaatsingen. Dus daar dreigen ze ook nog een keer punten te verliezen. Dus ja, ook nog een keer daar meer schade op te lopen. Ja, ja, en goed, dan is het toch inderdaad kijken naar de 6e plaats in plaats van naar de eerste 2.
Dus als ze daar, laat ons zeggen, 2 keer verliezen, denk je dan dat het nog moeilijk wordt om, om in die top 6 te geraken?
Nee, ze mogen geen 2 keer verliezen, Frank.
Dat gaat niet.
Ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren, maar als je... Vorige week zeiden we van inderdaad mes op de keel, maar dat geldt nu ook voor uw match in Genk. Je kunt daar plots 6 of 7 staan. Oké, ik denk ook wel dat ze bij de eerste 6 eindigen, maar...
Als ze die 2 wedstrijden verliezen, zijn ze er niet bij.
Dat is wat ik in mijn hoofd nu aan het proberen te berekenen ben.
Ja, nee, daar zijn ze er niet bij. Echt niet. Ze hebben thuiswedstrijd tegen Eupen, die gaan ze wel binnen.
Tegen Leuven.
Leuven.
Ja.
Maar 0 op 6 op Genk en Sint-Truiden is niet mogelijk. Ja. Maar ze moeten eerst nog die beker...
Heb je de indruk dat Club... geven ze die indruk dat ze die 2 wedstrijden nu gaan verliezen? Want het was wel niet, het was toch niet zwak?
Nee, maar...
Het was ook zeker niet goed.
Nee, ik had het gevoel dat ik naar Cercle Brugge aan het kijken was. En daar bedoel ik mee, ik zag alleen maar lange ballen. Ik zag geen enkel initiatief aan de bal op eigen helft. Wat je dan bij Anderlecht wel had, daar ging de bal vlot rond. En ik zag eigenlijk maar 1 ding, dat was lange ballen naar Hans van Aken in de hoop dat hij ze kon doorkoppen met een lopende Jutgla. Of dat hij ze kon bijhouden en iemand onder hem vinden om aan voetballen te geraken. Maar ik heb Spileers en Mechelen, denk ik, geen 5 passen voorwaarts zien geven. Alleen maar terug naar Mignolet en hij moest dan lang. Dat vind ik toch een beetje teleurstellend in een topper voor een thuis.
Heb je daar een verklaring voor?
Ja, gewoon ook dat ze niet blijven spelen zoals ze eigenlijk aan de wedstrijd begonnen, die nog wel oké was. En ze komen op voorsprong. En dat is het verhaal van eigenlijk het hele seizoen en ook van de laatste weken. Niet doordrukken om een tweede doelpunt, om het verschil definitief te maken. En dan ook nog een keer het deksel op de neus keer op keer krijgen. In de laatste 6 wedstrijden hebben ze 4 keer in de laatste 5 of 10 minuten punten weggesmeten. Thuis tegen Kortrijk, op Antwerpen. Ja. Voor Union, voor de beker.
Ja. Ze wonnen de wedstrijd wel nog altijd, maar ze krijgen een tegendoelpunt tegen. Het is 2-1 geworden, waardoor ze... Ja, oké, het is een minder goede uitgangspositie.
Ja, en daar speelden ze wel goed voetbal.
Ja, daar waren ze beter dan Union.
Dus en dan nog een teleurstellend resultaat. Het zitten in die groep, en het is ook een beetje de verantwoordelijkheid van de trainer, omdat dat gevoel die ze 2 jaar geleden hadden toen ze kampioen werden met Schreuder, toen wisten ze precies wat ze moesten doen om te winnen. Dat gevoel leefde toen binnen de club en had ook de buitenwereld dat gevoel.
Ja.
En nu is het juist tegenovergestelde. Je ziet het gebeuren, je ziet het aankomen. En uiteindelijk krijg je het deksel op de neus. En dan moet je dat als trainer toch voor jouw rekening nemen, vind ik. Vooral als het al...
Dat is een beetje afhankelijk van de flitsen van Scovolsen en Nusa. En als zij er niet uitkomen, hebben ze geen gevaar of is er heel weinig gevaar gecreëerd.
Ja, en onder andere, maar verleden week waren Nusa en Olsen tegen Cercle ook niet goed. Toen kreeg Thiago nog een paar kansen, maar Nusa en Thiago en Olsen zaten niet in de wedstrijd en nu gisteren ook weer niet. Wacht tot vervangen, minuut 90 of zo, om Scoras en Barbera te brengen.
Maar
je kunt wel zeggen...
Dat noem je de namen wel, hè?
Ja, ik
die
weet het.
Inbrengen.
Ja, maar als je kijkt wie dat bijvoorbeeld Antwerp wel inbrengt, jonge jongens, hij probeert hard op zoek naar oplossingen van Bommel. En oké, dat was nu wel een lucky shot dat ze een punt haalden op...
Judo en Irene Kenna, ja.
Ja, maar goed, ze doen het wel. Je moet ook een keer durven iets eerder en met Balanta in te brengen. Ja, goed, dat was ook niet echt een versterking, toch?
Maar club heeft gewoon geen bank.
Ja.
Ja, Skoras is iemand die toch al wel bewezen heeft goed te kunnen invallen. Dus je kunt je meer geven dan 5 minuten.
Ja. Ja.
Barbera, dat is misschien nog een ander verhaal, maar ik denk dat ze... Balanta is... Ja, is gewoon, eigenlijk zoals Mark zegt, dat is gaan voor de punten te houden en geen tegendoelpunten te krijgen. Maar je gaat er niet mee beginnen voetballen.
En wat Anderlecht betreft, probeer je zo, want ik merk dat er heel veel journalisten de spelstijl van Anderlecht proberen te omschrijven. Doen jullie ook eens een poging? Wat is dit Anderlecht eigenlijk?
Dat is voor mij hoog druk zetten als het kan. En als je niet tot drukken komt, er is geen middelblok. Dan is het direct terug inzakken en verdedigen. En dan, als je laag staat, ja, dan is het ver naar doel. Dan is het ook nog een goede counterploeg. Met, ik moet zeggen, in het begin van het jaar dacht ik, ja, Hazard is geen versterking.
Oh jong, die heb je
echt gedacht? Nee, ik heb echt gedacht. Ik kwam niet aan statistieken, ik kwam niet in zijn spel. En nu zie ik week na week Hazard sterker worden en zie ik hem... tussen de linies heel goed uitdraaien, bal kunnen bijhouden. Gevaarlijk zijn doelpunten meepikken, belangrijke doelpunten. Die assist dat hij gaf op Vasquez is pure kwaliteit. Hele goede aanval, maar kijken waar staat hij. En dan ook nog eens in die tweede zone droppen. Dat is echt indrukwekkend.
Mm-hmm.
Het was de compleetste wedstrijd van Anderlecht en van Riemer. Mm-hmm. Te beginnen met zijn aanpak. Verleden week zaten we te discussiëren, gaat Delaney spelen of niet? Moet hij iemand brengen? Want jullie waren ervan overtuigd dat Delaney zou spelen. Uiteindelijk heeft hij gekozen voor...
Ik ben er blij om, dat ja, druk is.
Absoluut.
Het zonde.
Ja, en ik vond dat al een eerste teken van Riemer. Van oké, we komen hier niet voor afwachtend, maar toch te proberen. En dat bleek ook in die eerste helft. Het waren twee VAR-momenten, afgekeurde doelpunten, maar het waren wel twee goede aanvallen. Ja. Wel Anderlecht die op zoek ging naar kansen, naar proberen het spel in handen te nemen. Dus dat was al een goed teken. En dan uiteindelijk de vervanging die hij deed ook. Hè. Hij haalt er wel een rits af, waardoor dat hij met Vasquez en met Angulo uiteindelijk, maar ook met Hazard, Leoni en Stroeikens, dat middenveld bleef. En dan nog een keer Draaier, Dolberg en Vasquez. Echt op zoek gaan en club proberen weg te drukken.
Ja. Het werd 1-1. Hij ging met twee spitsen spelen. Het werd 1-1 en hij ging niet direct terug in vervanging. Nee. Zeggen, nee, het is goed. Nee, we gaan door nu en we willen die match winnen. Uiteindelijk vervangt hij dan wel Dolberg nog voor Angulo in dezelfde rol. Maar je blijft wel met minder middenvelders en die twee aanvallers spelen. En dat is toch wel wat hij voor de wedstrijd zei. Ja, we komen hier om te winnen. Ja, er is geen enkele trainer die voor de wedstrijd zegt, we komen om te verliezen. Dus dan moet je nog altijd afwachten of dat het dan effectief gebeurt op het veld. En daar heeft hij dan wel woord gehouden. Hij heeft echt wel proberen druk te blijven zetten op die achterste vier van club. En dat is gelukt.
Ja. En Mignolet die verwees naar de match van zij kunnen Vasquez inbrengen, wij niet. Die Vasquez 7 keer gescoord als invaller. Ik denk dat
ik denk 6 keer als invaller. Ik denk 1 keer als hij start.
Op Eupen starten.
Op Eupen starten.
Ah, ja. Klopt.
Ja, dat is ja, gewoon dus het toonbeeld dat een pinch hitter wel degelijk van nut kan zijn. Daarmee dat ik ook zeg, van club heeft geen bank met gamechangers. Oké, Skoras, maar... Maar dat heeft Anderlecht wel, die Vasquez.
Ja, maar ze hebben ook twee andere types als spits. Alleen was er nu één gescoord. Als je Thiago zet of je zet Jutgla, geen probleem, dan kan je een ander type bijbrengen. Ja,
specifiek voor nu de wedstrijd net van
geschorst.
Gisteren.
Ja, nu was hij geschorst. Dat is dan gewoon een beetje pech dat je hem niet hebt als je hem nodig hebt.
Maar globaal gezien waren ze gisteren ook een beetje elkaars tegenpool. Als je al kijkt, keepers, Schmeichel was goed, ook in zijn uittrappen.
Ja, dat wordt echt
een schattig. Was Mignolet veel minder in gisteren? Het Bluve Gaan zat bij Anderlecht en niet bij club gisteren?
Ja, dat vooral, vind ik. Dat vooral. In een thuiswedstrijd. Ja.
Je kijkt een beetje geërgerd, Mark.
Ja, omdat het te vaak gebeurd is.
Ja.
Ik vond de achterste vier gewoon heel matig aan de bal. Ik denk dat Mignolet meer lange ballen getrapt heeft dan die vier centrale verdedigers ballen vooruitgespeeld. Of vier verdedigers ballen vooruitgespeeld hebben.
Dat kan toch niet de bedoeling zijn van Dijla?
Dat weet ik niet. Misschien dat hij zegt, de druk van Anderlecht is zo goed of zo gevaarlijk dat we dat gaan proberen over te slaan en voor die tweede bal te gaan.
De ene week dat je dan zonder Thiago speelt... Ga je lang trappen, dat is dan...
Ja, maar Hans geeft ook een assist met zijn hoofd weer al. Dus die weet echt wel verdomd goed met zijn hoofd wat hem doet. Hè. Dat is geen toeval dat hij die ballen kan echt wel wegleggen waar het moet. Hè. Dus dat is ook wel een wapen dat je kan gebruiken. Maar ik kan me niet voorstellen dat het Ja, dat de hele dag had gevraagd hebben.
Er leeft zoiets binnen in die groep van, het is allemaal niet zo erg. En dat straalt de trainer vooral uit.
Maar
dat begint met de trainer. Hoe dat een trainer spreekt naar de buitenwereld toe, maar ook naar zijn ploeg toe. Dat vuur, dat mis ik bij Club om absoluut te willen. En het duurt te lang.
Toch, dat is toch Deila zijn handelsmerk?
Ja, heb je de quote van Deila op de persconferentie gezien? Dat was eigenlijk ook een beetje hallucinant, omdat hij zei van, it is what it is, tot twee keer toe. Dus het zei zo.
Ja.
En kwam daar ook nog bij van, deze groep heeft een gouden generatie gehad.
Ja.
Is nu niet meer het geval. Wat eigenlijk ook zeggen is, jullie zijn veel minder dan wat er geweest is. We zitten wel nog altijd Nusa en Skov Olsen, waarmee dat je wel beter moet doen
en de spits van
als trainer van club dan dat ze nu doen. Ja. In competitie is dit voor Deila, sorry, maar gewoon onderpresteren toch?
Ja, absoluut. Onder de verwachtingen, onder het niveau dat we inschatten van die kern. En vooral dat hij dat zo wegzet van, het is de buitenwereld die dat creëert.
Ja.
Als het dit jaar niet lukt, dan volgend jaar wel. Je moet deze groep tijd geven. Ja, nee, zo werkt het niet bij Club Brugge. Op basis van de prestaties van de laatste 5-6 jaar. En hij zegt dan, ja, vroeger heb je ook tijd nodig gehad. Nee, met de groep die er nu is, die al, ja, vliegt jaar, zeg maar, de Champions League heeft overwinterd. Hm. En daar zijn nog spelers bijgekomen, zoals een Thiago en Vetlessen. Ja, dan kan je dit niet blijven wegzetten van we hebben weer pech of we spelen goed, maar we weten het niet over de streep te trekken. Nee,
ja.
Dat is zijn job om dat nu zo snel mogelijk te beginnen met woensdag. En woensdag moeten ze absoluut naar die finale, want als hij nu nog niet beseft dat crisis is, dan zal hij het woensdag wel beseffen als ze het niet redden.
Hm.
Maar je kunt toch niet in een persconferentie drie keer zeggen, so be it.
Nee, dat
is hij daarover aangesproken geweest door de journalisten? Of was dat moeilijk? Want hij heeft
hij is heel
de beste relatie.
Ja. Hij is gaandeweg... Sorry. Hij is gaandeweg.
Nou, maar ik zal het zeggen, maar het zal binnen de club wel aangekaart zijn dat niet de juiste manier is van spreken.
Ik denk ook dat hij vandaag op match geroepen wordt en zegt van je zult iets strijdvaardiger uit een hoek moeten komen en
absoluut.
Naar woensdag toe die spelers even op hun plicht te wijzen dat niet genoeg is voor Club Brugge. Want als je er ook uitgaat in de beker en je bent uitgeschakeld in de titelrace, dan...
Dan moet hij eigenlijk weer zeggen, we moeten de Conference League winnen.
Mm-hmm. Ja, dan is dat het enige doel dat nog overzit.
Ja, maar goed, dat is uitstellen van iets dat niet gaat gebeuren.
Er zitten een paar ploegen in die toch net iets te sterk zijn. Ik denk maar aan Aston Villa.
Even zien of ik mijn mannelijkheid al terug heb.
Die had je meer dan terug.
Ja.
Ja, nou, je klonk doorrookt.
Wat wou je nog zeggen?
Gewinterd.
Dat de houding en de manier van omgaan met kritiek van Deila gaandeweg het seizoen veranderd en verminderd is. Zijn incasseringsvermogen is alleen maar naar beneden gegaan. Mm-hmm. Omdat je begon over relatie met
journalisten. Heeft ook te maken met dat Manhart stopt en als Manhart nog de plak zwaait dat hij zou zeggen, dit pikken wij hier niet en dat er nu niemand is die dat kan of wil of durft zeggen?
Dat zal er wel iets mee te maken hebben. Ik denk dat hij nog in de loop van het seizoen wel nog geprobeerd heeft, Manhart. Mm. Zeker voor nieuwjaar. Maar dat nu een aflopende zaak is, ja, dat hij denkt van, zoek het maar uit.
Los het maar op.
Ja, het is aan de nieuwe mensen.
Wat hij dacht.
En aan de voorzitter, die zich ook meer moeien dan dat toen Vincent er was.
Ja. Nog een laatste pluim voor de backs misschien van Anderlecht. Op defensief vlak, Sardella sterk.
Beide uit blessure komend. Augustinsson was heel goed.
Ja.
En Sardella...
Aan de bal, soms wat rare dingen, maar...
Ja, maar was goed. Ja. Tegen Skov Olsen spelen is niet makkelijk. Skov Olsen hebben we eigenlijk amper gezien. En Nusa was gewoon zo slecht dat Sardella niet eens goed moest zijn. Maar was wel aan de bal deed hij... die voorzet dat hij wil trappen in één tijd dat hij dan buiten trapt, dan denk ik, dat is misschien het ritme of het vertrouwen of... Dat was nog niet...
Dat is toch gewoon voetbal, niet?
Maar dat zijn foute keuzes maken.
Dat was een hele ik bedoel, dat was wel...
Als prof kunnen dat toch ook eens meemaken? Of...
Ja, maar goed, hij heeft dat wel eens meer. Maar toen hij voor nieuwjaar in goede doen was, was dat weg.
Ja.
En dit is nu weer zo'n momentje, komt uit blessure, dat hij niet aanvoelt, dat hij alle tijd heeft voor die bal te controleren. Er stond echt niemand bij hem. En we wilden in één tijd pakken.
Ja,
helemaal verkeerd.
Dat zag ik al toen de bal aankwam van ai.
Ja. Maar goed.
Het was wel duidelijk minder op rechts. En dat is jammer, want ik hoop dat hij er ook doorkomt als Patrice inviel. dan vond ik het wel minder. Want dat was echt wel een paar verdedigende acties. Dat ik denk, oeh, daar kwam Brugge nog met gevaar via die kant.
Ja, je hebt wel vertrouwen in de opmars.
Of ja, ik denk dat hij tijd nodig heeft om zich aan te passen en dat dat wel gaat gebeuren. Dat je hem niet mag afschrijven. Ik denk aan Suárez bij Anderlecht. Die had ze na 6 maanden bij wijze van spreken ook afgeschreven dat hij niet kon voetballen. 2 jaar later had hij de gouden schoen gewonnen. Dus ik denk altijd dat je wel moet tijd geven en zeker aan een jonge gast. Ik zeg niet dat hij de gouden schoen gaat winnen. Nee, dat niet.
hij had wel de pre-assist naar Hazard voor de eerste goal.
Absoluut.
Dat Noosa en mij of
ja, dat is waar. En
Noosa niet goed verdedigde.
Nee, maar dat was wel sterk van Patrice. Dat was goed voetballetje. Hele mooie aanval. Nog een laatste kleine dingetje. Ja, Mats Rits die werd zoals verwacht uitgefloten. Snappen jullie die reactie van de supporters? Er zijn natuurlijk veel Brugge-supporters die dat niet doen, bewust.
Ik vond dat het wel meeviel.
Ja.
Ik
vond het ook nog wel...
Het was fluiten met respect eerder dan echt... omdat
het is maar een klein deel.
Ja, en hij reageerde ook heel goed. Tijdens rust vroegen ze ook van, is fluiten? Ja, oké, dat hoort bij het voetbal.
Ja, ja.
Maar het lijkt, wat mij dan wel zo raar lijkt, je weet zo de interviewzone voor niet-rechtenouders in Brugge, dat is zo in een tunneltje langs de kleedkamer van Anderlecht.
Dat is geen ding, ja.
Ja, langs die buizen waar je zo het water van de douches door hoort.
Ja.
Want er staat zelfs zo'n knopje boiler cirkelen, dus ik denk dat je echt het warm en het koud water in het mixzone van club kunt regelen. Hoewel daar hoorden die van Anderlecht dan zeggen, dat moet toch voor Rits zo'n beetje raar zijn aan de andere kant. Om daar nu te gaan vieren.
Echt niet.
Oh, maar nee. Ik zou de luidste roepen.
Echt niet. En ik kan u zeggen dat uitfluiten was een niemendalletje.
Niemendalletje?
Maar ja,
dat is zo verkeerd.
Komt ook meevallen.
Ik bedoel, ik heb het erger meegemaakt.
Ja, natuurlijk. Onze ervaringsexpert.
Een half uur bij de opwarming uitgefloten en dan nog 90 minuten aan een stuk bij iedere balcontact. Dus wat dat betreft was dit echt...
En was dat dan een goede match van u, Mark?
Nee.
Nee, maar dat is niet gedaan.
Dus het werkt wel.
De eerste derby, of de eerste wedstrijd met Anderlecht op club heb ik amper een bal geraakt. Dus ja, gewoon onder de indruk en ook, je zit niet goed in je vel. Dat is niet leuk.
Nee, je focus is weg.
Ja, en gewoon moeilijk, omdat ook, ik speelde toen ook tegen mannen die mij allemaal goed kenden. Frankie en zo. Dus ja, dat maakte het er niet makkelijker op, maar leuk is anders. Dus dat werd wel iedere wedstrijd wat minder.
Mm-hmm.
Dus en op het einde van mijn carrière, toen ik met Beerschot ging, was het wel oké.
Ja? Maar niet dan applaus?
Jawel. Ja? Ik heb zelfs bloemen gekregen bij mijn afscheid, dus bij mijn laatste wedstrijd.
Dat is mooi.
Dus dat was dan al vergeten. Maar goed, de eerste.
De laatste wedstrijd met Beerschot was op club.
Nee, maar ik kondigde aan op de houden schoen van 2002, van dat het mijn laatste 6 maanden waren. En toen heb ik nog met Beerschot op club gespeeld, kreeg ik bloemen voor de aftrap, omdat ze wisten dat ik ging stoppen. Dus dat was correct. Ja, netjes. Ja.
Het publiek uiteindelijk dus ook bijgedraaid. Ja. Dat is het belangrijkste.
Ja.
Ga even uit. Goed, straks... Gaan we het hebben over die gigantische match, denk ik, van komende woensdag. Want de leider in de competitie lijkt er wel klaar voor. Tot zo. Welkom terug bij deel 2 van 4-0 met Jarno, Mark en Frank. Heb je weer een dubbeltje gedaan, Jarno, dit weekend?
Nee, enkel Club Anderlecht.
Je was niet op Union, dus?
Nee.
Okay.
Sorry.
Nee. Heb je wel een 4-0 van de week mee voor ons?
Ja, ik heb opnieuw, net zoals vorige week, weet je, het voetbalquizseizoen is bezig. En dan begint je zo echt in vreemde competities naar opstellingen, coaches te kijken. En er was een 4-0 in Roemenië, bij Cluj.
Lekker man.
Ooit Cluj. Champions League gespeeld, Cluj. Ik dacht dat het Dynamo Boekarest was. Maar het was vooral de coach van Cluj die mij in het oog sprong. En omdat er vorige week heel veel mensen ons hadden laten weten dat ze het leuk vonden dat we er een quizje van gemaakt hadden, heb ik dat nu opnieuw gedaan. Dus Mark, good luck vandaag. De coach van Cluj is... de all-time topschutter van Roemenië en speelde in zijn carrière, heeft de meeste doelpunten in zijn carrière gemaakt voor Fiorentina, maar heeft ook bij Juventus en bij Chelsea gezeten.
Oh jongen,
Radicio, nee.
Het is niet zo moeilijk.
Het is een Roemeen, hè?
Nee, Marin?
Roemeen.
Nee, het is geen Roemeen. Marin? Nee. Bij Chelsea
en hij is ook geschorst geweest in zijn carrière.
Mitu.
Mutu, ja.
Mutu
is Lierse Anderlecht.
Ah, is hij coach nu?
Ja, die is coach van Kloes. En MeToo, dat is die van de hashtag.
Nee, nee.
Hè?
Ja, ja.
Hashtag MeToo.
Hashtag MeToo. Nee, MeToo is ooit bij Chelsea buitengezwierd, omdat hij ja, wel van het... van het
witte poeder.
Dingen genoot.
Ja. Maar hij is dus all-time topscorer van Roemenië.
Samen met Hadji.
Hoeveel doelpunten?
35.
35. Ah, ik ging zeggen, Hadji. Ja.
Ja, maar dat ja, was daar, toch voor de handling.
Ik was aan het denken dat hij wat te oud was om nog trainer te zijn nu.
Jawel, die is ook coach in nog? Roemenië. Van
Georgi. Van, ah, van dingen. Aan de zee, aan de Zwarte Zee.
Ja, maar van zijn eigen club die hij zelf heeft opgericht.
Vitorul Constanța.
Ja, maar de naam is veranderd.
Ah, oké.
Okay. Het was Vitorul Constanța, maar ik denk dat het nog altijd Constanța is, maar iets anders ervoor.
Hij was toen Agilu. Toch op Genk met zijn zoon.
Ja, klopt.
Niet genoeg Constanța, was het dat niet eens.
Oké, okay, nou ja. MeToo dus.
MeToo.
Is dat één... De quiz is één vraag?
Ja, ja één vraag. Ja.
Volgende week is Hongarije, Mark.
Wie scoorde de vier doelpunten?
Ja, ik kende geen van die vier.
Ah, oké. Okay.
Ik kende alleen Adrian MeToo.
Was dat de enige link met onze, ja. Onze ja, Belgische...
Maar toch niet extreem moeilijk als vraag, toch?
Nee.
Nee, dus maar ik...
Weet, en ook niet geheel onbekend.
Nee, toch? Nee, was niet
nee de tips waren ook goed. Zonder ja. Die tips kunnen we nooit weten.
Klasse, Jarno. Maar je was dus niet op Union, dat heb ik onthouden. Nee. Dus je hebt naar televisie gekeken. Voor
de samenvatting enkel.
Ah, ja, oké. Okay. Alexander...
voldoende, ja.
Ja. Ik heb de wedstrijd gedaan, dus we kunnen het er uitgebreid over hebben, Jarno. Geen probleem. Alexander Blessing, was na de match scherp? Heb je de beelden gezien?
Ja.
Nee, riep ze mannen even in een cirkeltje bij elkaar en ja, kijk dan altijd naar de mimieken, want je hoort niet wat ze zeggen.
Soms wel, hè.
Ja.
Na de thuismatch tegen Frankfurt konden perfect verstaan, omdat er een camera in de cirkel stond.
Ah.
Dus dat was jammer dat dat nu niet was.
Ja, maar uiteindelijk benadrukt hij wel dat hij tevreden was met, hè, met nog maar eens een overwinning na een Europese wedstrijd, dat dat de bovenhand moest halen, maar dat hij wel blijft hameren op ja, de dingetjes die ze niet goed doen. Dus...
Hij had wel gelijk ook, hè?
Ja, ja, absoluut.
En is het zo dat je na een zege, want zijn gezicht was echt wel, oké, het stond even op onweer, of hij was echt wel streng, is het na een zege dat je op je strengst moet zijn, dat je daar het meest impact kan hebben om iedereen na een 2-1 zege tegen Standaard toch even... terug op de grond te halen, van mannen, er waren ook heel veel dingen die niet goed waren op het einde.
Ik denk dat altijd is de dag na de wedstrijd, als je als coach je analyse gemaakt hebt en alles nog eens teruggezien hebt, dan kun je een dag nadien nog altijd de boodschap, of dat je nu verliest, gelijk speelt of wint, de dingen die beter moeten, kun je dan met beelden gaan tonen en dat het meeste impact heeft op een groep.
Ja, dat weet ik niet. Ik vind als speler, zou ik dan denken een dag na de wedstrijd, ja, dit is bestudeerd, dit is beredeneerd. Hè, en als hij dan een soort van emotie er wil bij betrekken, ja, dan zou dat minder impact hebben op mij. Maar zo direct na de wedstrijd komt het vanuit zijn buikgevoel, van zijn eerste indruk, gevoel, dat is natuurlijker. En dan, als je dan daar een trainer hebt die dan nogal pittig is, dan ben je daar als speler, vind ik, of uit ervaring, zou ik dat toch leuker vinden. Of leuker is niet het juiste woord, maar natuurlijker.
Werden er bij jullie vroeger beelden getoond?
Ja, nee. Niet veel.
Nee, dus ja, dat kon al niet. Het moest uit het buikgevoel komen.
Ja.
En nu is het anders, en dat is met jonge gasten.
Ja.
Die gaan niet zomaar... pikken of geloven wat een coach zegt. Omdat hij altijd... Ja, maar dat is niet zo. Want die zijn gewoon om beelden te zien en dan... Ja, de beelden, die liegen niet. En de statistieken en de data, die liegen niet. Ja. En de spelers worden nu zo benaderd en die, als een coach iets zegt uit buikgevoel, gaan die waarschijnlijk denken, oh, ik ga het eens op beeld bekijken.
Echt?
Ja, ik denk dat echt. Dus dat echt ingebakken is nu bij jonge voetballers.
Ook als het gaat over mentaliteitsdingen.
Mentaliteitsdingen moet je benoemen uit buikgevoel wat je ziet. En daar kan je geen beelden vertonen. Maar als je zegt, die positie was heel de wedstrijd niet goed, dan zeg je die spelers denken van oké, ik zal het morgen wel zien op de beelden.
We hebben jouw indruk eigenlijk al van Blessing gekregen. Hè? Je bent fan van hem, je hebt al met hem al geïnterviewd en zo. Wat is jouw beeld van Alexander Blessing eigenlijk, Frank?
Ik denk dat hij een hele goede kern heeft, maar ook al die jongens scherp houdt. En hij roteert genoeg, maar houdt er toch altijd een constante in. Nu gisteren ook weer de jongens die speelden waren goed. Ik denk dat hij gewoon een absolute topcoach is. Dat wel. Ik had het niet verwacht, om eerlijk te zijn, dat hij, zoals we hem kenden, dat hij zo goed voetbal ging brengen. Had ik niet verwacht, maar het is week na week indrukwekkender, omdat hij... niet een goede basiself heeft, maar gewoon een hele goede kern. En houdt die allemaal scherp.
Ja.
En dan zijn ze een goede people manager.
Het is een kunst ook, hè, roteren. Vraag het maar aan Wouter Franke. Die ook in het begin van het seizoen plots moest beginnen roteren met die hoeveelheid matchen bij Genk. En hij zei zelf, ja, dat is voor mij ook als coach nog wat zoeken. Het aantal jongens dat je verandert. Bij hem was het constant die defensie. Questa, McKenzie, Sadiq, dat was constant een andere combinatie. En Blessing zit er nooit naast eigenlijk met zijn keuzes. Hè?
Nee, ja, dat is opvallend. Alleen gisteren waren het toch niet de mensen die rust kregen.
Nee, nee.
Lapoussin, Machida, Amoura.
Ja, voor de match. En dan Burgess... En
aan de rust.
En Puerta's aan de rust eruit.
Ja. Ja, Burgess zat gewoon niet in de wedstrijd, denk ik. Nee, nee. Ik denk dat dat was, dat hij zei, oké, okay, die
was voor dat afgesproken.
Zei. Ja, oké, okay, maar die had hem misschien eerder niet willen laten starten dan. Ja. Dus dat was niet juist met Burgess te laten starten.
Ja, dat, is wel, gewoon, ja, dat ja. kun je misschien wel zeggen.
Dus als je het zo zegt, wat ja. is altijd juist? Nee, Burgess was nu gisteren gewoon niet goed. Had hij misschien niet moeten starten.
Vandaar heeft het niet van geprobeerd.
Nee, maar dan ook nog een keer de jongens die dan een kans krijgen, die doen het ook goed. Eckert Ayensa doet het goed, scoort. Ja. Die T-klap.
Ja, dat is een, ja, teklap, ja. Dat, is ja,
teklap. Dat was het doelpunt van het jaar geweest. Als hij dat, als, wie was het? Oh, die volley. Eerst deed hij een hakje zo, gaf hij mee op links.
Ja.
En een geweldige combinatie. En ja, uiteindelijk is het Bodaar die een goede redding ja. in huis heeft. Maar dat was... Maar ik wil maar zeggen, die jongen doet het ook ineens goed. Heel goed zelfs. Ja. Op het moment dat hij een kans ja. krijgt, dat is straffen van Blessing en Union.
Ja, dat is ook echt zo'n typische Union-transfer. De jongen komt van Preußen Münster in de Duitse derde klasse.
Tot.
Waarschijnlijk volgende week een quizvraag van Jarno over...
Preußen Münster.
Als die 4-0 spelen, krijgen we dat op ons bord.
Ja, vanuit toch, het niets, ja.
Ja, en hij heeft inderdaad een paar maanden aanpassing nodig. Dus je bent soms op zoek naar, die transfer is een beetje mislukt waarschijnlijk. En dan start hij toch weer twee competitiematchen op rij en doet hij het echt goed. Maar Standaard, het was een hoopvolle prestatie toch ook voor de Roosjes. Of ben ik te positief nu?
Nee, ze profiteerden, ze waren gewoon niet efficiënt genoeg. Ze moeten voorkomen. Want ik hoorde het jou en Gilles.
Ja, Gilles zegt, moet altijd binnen.
Moet altijd binnen, die eerste op de paal. Ik vond het al goed gedaan, want dat moest snel gaan.
Ja.
Die tweede, die O'Neill dan...
Dat is toch een grotere kans?
Dat is een grotere kans, vind ik ook. En die kan hij gewoon rustig de hoek in duwen. Trapt ja. dan heel leesbaar en zwak in. Maar ja, oké, okay, goed. Dat gezegd zijn de twee kansen als ze voorkomen. Dan die penalty is 50-50. Je kan het zeggen. Je kan hem fluiten. Is het een clear error? Ja, dat weet ik. Daar gaan we niet over discussiëren.
Ja, maar ik ben toch benieuwd.
Ja, als
clear error, nee toch?
Jawel, het is voor mij wel een clear error als de VAR zegt, je denkt dat hij de bal gespeeld heeft, dat is het niet. Want de scheids heeft misschien het idee
ja.
dat hij de bal raakt, die raakt hij niet. Dan is het wel een clear error. Dus die communicatie tussen wat zegt de VAR tegen de scheidsrechter, ja. van ja, hij raakt de bal niet, en de scheids dacht, oh, ik dacht dat hij de bal raakt, dat is een clear error van de scheids.
Ja.
Maar was dat de communicatie?
Dat weet ik niet.
Ja, dat gaan we nooit weten.
Dus ja, wat is een clear error? In de communicatie moet het dan ook vrijgegeven zijn. Van ja,
100%.
Ik zou als VAR ook zeggen, hij raakt de bal niet. Dacht hij dat hij de bal raakte? Ah nee, dan moet je gaan kijken.
Maar volgens mij had de scheidsrechter dat u wel niet goed kunnen zien. Er was nog een tackle ervoor, die heel fout was.
Ja, in zijn zicht, denk ik ook.
In die lijn stond dat duel. En hij kon, volgens mij kon hij dat niet goed zien.
Maar hij stond wel juist, toch?
Ja, maar er was nog een tackle ervoor.
En beslist heel snel eigenlijk van de corner.
Ja. Hij kon het niet goed zien, volgens mij.
Ja. Dat is, als hij beslist, was het via Bodaar dat die bal buiten ging? Want als hij corner geeft, dan gaat hij ervan uit dat Van Heusden die bal speelde. Maar de reactie van Van Heusden, hoe dat hij zijn hoofd in het gras neerplantte, van oh, ik heb hier een penalty aan mijn laars, dat zegt ook alles. Dus ja, die VAR ziet dat beeld misschien ook. Hij zegt ja. van ja, we moeten er toch even gaan.
Ik vind het de juiste beslissing, hoor. Ik vond penalty.
Oké. Okay. Ja, jij natuurlijk, als ex-aanvaller.
Nee, maar ja, omdat hij tackelt, dan heeft de bal niet. En dan lig je.
Mm-hmm. Jij vond het licht?
Ja, ik heb dat ook gezegd. Ik vond zo, goh, ja. Omdat hij raakt hem, hij hindert hem minimaal. En dat is zeker niet de reden waarom hij Ayensa niet kan afwerken. Dus eigenlijk is het een fedivair in die actie, vind ik. Maar het is natuurlijk... ik heb één herhaling gezien waar je ziet dat hij wel even de voet raakt van de Duitser. En dat mag natuurlijk niet, dus ja... Ik had hem initieel niet gegeven. Als je dan blijft naar kijken, dan begin ik op den duur te denken, ah ja, ik snap het. Maar dat is niet waarom dat we de VAR hebben ingevoerd. Dus ik vind dat
ja, ik
initieel... De arbiter staat er door te kijken. Hij vindt geen strafschop. We gaan verder met het spel. Maar we liggen dan weer 2 minuten stil. En de match wordt eigenlijk daar al definitief in een plooi gelegd.
Dat was mijn punt. Ze komen voor, misschien tegen... Met een beetje geluk, laat ons zeggen, door één goede actie. Sadiki, die er al een goede verstelling heeft. En dan op 2 of 3 minuten later is het een topgoal.
De goal van het weekend.
Echt een spitsgoal. Als je spreekt van efficiëntie, voor uw man komen, buitenkans voet wegleggen over hoeks. Ja. Het is misschien meer geluk dan kunde, dat weet ik niet. Maar hij ging toch wel mooi binnen.
Ja. Zuiver gedaan.
Ja, het is zuiver gedaan, maar dat gaat niet altijd lukken om die bal zo weg te leggen. Dus.
Nee.
En dan is het 2-0 op Union. Ja, bedankt Standaar. De bus was al gestart op dat moment. Hè.
Ja, dus. Ja, ik noemde het de definitie van oprollen. Omdat Sykes wint het eerste duel en dan is het gewoon één vlotte combinatie. Standaard kon, iedereen kwam te laat. Er werd dan wel druk gezet. Maar ja, oké, te laat op de linksachter dan ook. Op de rechtsachter, sorry.
En dan wat ik die Nielsen, hè, om te zeggen, een grote spits, zo denken niet beweeglijk. Het is wel hij die de diepte zoekt in een, tegen een laag blok, want Standaard staat op de 16. En dan heeft hij die kleine loopacties als lange spits om die bal dan ook nog met zijn linkervoet goed voor te brengen.
Ja.
Die heeft toch ook wel iets, hè? Die weet al lang dat hij iets heeft, maar die heeft echt meer dan dat we denken.
Ja.
We denken dat hij alleen maar de duels aan kan gaan, alleen maar de ambetante lange spits is om tegen te spelen, maar ook een slimme gast, slimme loopacties.
In de thuismatch tegen Frankfurt
was
hij ook heel dreigend.
Absoluut. Ja, absoluut.
Goed, als je over Union spreekt en je hebt die wedstrijd donderdag gezien in Frankfurt, dan moet je eigenlijk concluderen, Union is gewoon onze beste ploeg in België. En ik zie niet een andere ploeg in staat om dat soort prestatie te leveren, Europees.
Klopt. En Frankfurt was waanzinnig goed, hè. Union was waanzinnig goed op Frankfurt.
Vond ik ook.
Oh, die hebben een tempo gecreëerd, dat was niet normaal. Ja. En dan is het ook logisch dat je zoveel moet roteren, want dat kan je geen twee keer op een week. Dat tempo, dat zouden ze niet met dezelfde 11 terug kunnen brengen. Minder tempo is nodig om te winnen van Standaard. Maar je moet ze natuurlijk in de beker woensdag ook weer. En dat is belangrijker dan die match nu.
En dan zijn we ook af van die ploegen en trainers of spelers die zeuren over Europese weken, Europese wedstrijden. Hè. De wedstrijd erna is altijd zo zwaar en zo moeilijk. Nee, Union zegt, we hebben er nu al 8 gespeeld. 8 keer gewonnen na een Europese wedstrijd. Hè. Dus kom niet af met dat gezeur, welke ploeg je ook bent in de toekomst. Ja. We zeggen, kijk eens naar Union. Nee, maar oké, dit is extreem. Ja. Maar ik vond ook altijd leuk competitie en Europees voetbal. Dan zit je in de flow, dan moet je minder trainen, dan spelen veel meer wedstrijden. Dat is gewoon ook voor jezelf beter conditioneel.
Ja.
Want je kunt nooit zo goed trainen als een wedstrijd. Als een wedstrijd intens is, is dat altijd beter en zwaarder dan een goede training.
Ja.
Dan een zware training. Echt waar.
Ja.
En dat is 95 minuten en de verplaatsing die ze hadden donderdag ook nog een keer erbovenop.
Ja.
En dan de zondagmiddag tegen Standaard spelen. Nog een keer gewoon business as usual, gewoon winst.
Is de conclusie dan niet dat het alleen maar goed is voor een ploeg die amper moet trainen, waar er eigenlijk waar alle afspraken duidelijk zijn, waar er weinig moet aangepast worden.
Nee,
als je zoekende
moet
bent...
Dat, je moet dat voor je basis 11 is dat heel goed, is een training beter, maar je kan niet iedereen...
Is een match beter bedoel je?
Match beter, ja, sorry. Maar sommige jongens die altijd op de bank zitten, die hebben heel weinig trainingsminuten en die moeten dan gaan bijtrainen op momenten dat die jongens die gespeeld hebben niet gaan trainen.
Ja.
En die hun trainingskwaliteit gaat veel lager zijn, want dat is in een kleine groep. En dat is het moeilijke in als je dan gaat roteren, dan valt dat mee. Maar als je niet gaat roteren en je speelt zo vaak mogelijk met dezelfde 11, dan heb je een trainingsgroep en een wedstrijdgroep en dan leeft dat een beetje naast elkaar binnen de club en dat is niet leuk.
Hmm. Oké.
Okay. Ik vind het erg voor Union ergens, want we gunnen het allemaal Union en ze spelen zo goed.
Erg voor Union?
Dat ze daar ergens een keer verloren hebben. Want die premies werden dubbel betaald totdat ze verloren. Stel je voor dat ze nog niet verloren hadden. Zoals jullie al fight. Kampioen.
Er is een top op, toch?
Ja, ik weet het niet.
Na zoveel zegens. Jawel.
Na 4 of zo.
Ja, dan is het wel gewoon de maximum.
Ja,
ze hebben nu toch 21 wedstrijden niet meer verloren.
Hey, de Muzio is... Nee. Ja, in de competitie misschien. Want
in de competitie,
Ja, oké.
Maar goed, de premies in competitie en Europees zijn toch wel verschillend, mag ik aannemen.
Ik dacht dat het was, zolang ze bleven winnen... Dat de premies...
Maar ze kunnen niet blijven verdubbelen, natuurlijk.
Nee, niet blijven verdubbelen, maar...
Zolang dat bonus als ze 2 wedstrijden op rij winnen, heb ik hier staan. Maar ik weet niet of dat elke keer verdubbeld
wordt. Nee, Alex Muzio.
Het gaat sowieso niet elke keer verdubbelen. Het was een dubbele premie, en je spreekt iets af met de club. Het was een dubbele premie, zolang ze bleven winnen. Dan hebben ze een keer niet gewonnen, gelijk. En dan ging het gewoon naar de enkele premie.
Ja.
En dan is het niet meer gezegd... Nu is dubbele premies. Nee, het was gewoon... Als de reeks bleef duren, bleven ze dubbel betaald.
Ja.
Want dat is ergens een keer gestopt. Toen heb ik gezegd, jammer voor die spelers. Want dat duurde wel lang. Hè? Ik denk dat ze zeker 6, 7, 8 matchen gewonnen hadden. en dan een keer terug gelijk spelen. En dan was oké, nu is het weer terug normaal betalen. Maar stel dat ze dat konden... Allee, als je dat tegen PSV had gezegd in het begin van het jaar, die hebben hoeveel watchen die verloren?
17 of 18, hè. Ja. 17, ze hebben het gelijk het record.
Dan mochten de boeken toe. Ja. In Eindhoven. Geen club meer.
Ja, maar die spelen ook gewoon veel wedstrijden. Die staan ook aan de leiding en die zitten ook nog Europees. Dus dat is geen toeval. Dat is gewoon eigenlijk omdat je de beste ploeg bent.
Ja.
Of Leverkusen.
Oh, Leverkusen, jongens.
Was het? Sabi Alonso. 30 op rij, niet verloren.
Zoiets.
Alles in dag 33.
Ja.
Nog een laatste woordje voor of over Zinho van Heusden. Het lijkt mee te vallen, want hij werd weer afgevoerd natuurlijk.
Ja, maar een hernia valt nooit mee. Als ik lees vandaag dat het...
Ja, maar het is geen breuk of zo.
Ja, nee, maar
even
een hernia is iets blijvend.
Kan dat, is dat?
Ja,
dat is een verkramping van je spieren, een hernia.
Nee, een hernia is eigenlijk dat een... dat er je zenuw geblokkeerd wordt door vocht dat uit tussen je wervels uitkomt. Zo was het bij mij in ieder geval. En dan moet je dat gaan opereren. Of bij mij hebben ze dat toch geopereerd. Je kan inspuitingen doen, je kan veel doen. Maar als dat daar zit, dan is dat toch altijd een beetje wachten tot wanneer het er opsteekt. En dan...
Is dat onvermijdelijk bij jou gebeurd dan? Altijd weer?
Ik heb eerst infiltraties gekregen, dan ging dat weer een tijdje beter. Maar op een duur, ja, alle schokken, al het lopen, al het springen, maakt dat die wervels op elkaar gedrukt worden, dat vocht meer en meer naar buiten komt en meer druk geeft op uw zenuw. En als uw zenuw geblokkeerd raakt, of te veel druk op die zenuw is, ja, dan schakelt uw been uit. Of bij mij was dat dan een kuit, soort kramp, dat niks nog lukte. Zonder dat ik zware inspanningen deed, had ik krampen. Zo dat gevoel dus.
En is dat ook gebeurd?
Dat is een goed excuus. als je niet in conditie bent, ik heb een hernia die mij voor de rest van mijn carrière krampen bezorgt.
Dat is de reden.
Dokter Frank. Gezegd door dokter Frank.
Dat is de reden dat ik vorige week zei dat 60 meter was mijn record.
Ja. 60 meter. En toen kreeg je krampen.
Toen kreeg je krampen, ja, hernia, sorry.
Oh, man, sorry. Maar is dat door een incident gebeurd ook, zoals bij Van Heusden? Dat was, nu is het daar.
Nee, jawel, dat lijkt mij raar dat die een hernia moet er dan toch al ergens gezeten hebben. Want door een slag op je rug te krijgen, een hernia, denk ik, ben geen dokter voor de duidelijkheid, maar dat klinkt vreemd.
Hij heeft wel ongelooflijk veel pech al.
Ja, het is ongelooflijk.
Hij is nog altijd jong. Wat is die? 3, 24?
24.
Ongelooflijk.
25.
Is dat 25 geworden?
Ja.
Ja, ja.
Maar hij heeft inderdaad al de bingo-kaart van de blessures volledig kunnen inkleuren.
Ja, dat is
wat echt zeer altijd... jammer is, want hij doet er alles voor.
Hij is nog altijd eigendom van Inter, hè? Zeg jij? Of niet?
Ik zei niks.
Nee?
Nee. Ja. Ik ga dat stief snel een keer opzoeken. Nee, voor jou.
Dat je daarnet zei van de start terug naar Inter.
Niels zei dat, denk ik.
Dat zijn dingen die we eigenlijk uit het hoofd moeten weten, hè, Mark? Verdomme.
Ja, het ging over zijn blessure, dus.
Maar ik denk niet. Nee? Ik denk niet dat hij eigendom is van Inter.
Nee, ik denk dat
is het definitief naar
was toch vandaag
huur plus optie van 7 miljoen. Dus ja, de optie moet nog gelicht worden.
Kijk, dus. Ja. Dus toch een beetje...
En zou je als standaard die...
Als standaard die 7 miljoen niet betaalt...
Nee, die geen geld heeft, gaat nooit die optie lichten.
Ja.
Mm-hmm. En...
Maar zeker niet als die...
Zeker niet als die weer een lange tijd oud is.
Ja. Zullen we even pauzeren? Zullen we even pauzeren en dan daarna over dat andere duel tussen blauw-wit en rood-wit. Wat een Chelsea-Liverpool, maar wat er ook in België. Tot zo. Dit is deel 3 van 4-0, de voetbalpodcast van VTM met Gianroberto, Mark de Grijze, Frank Boeks. We hadden het daarnet dus over Chelsea-Liverpool. A-agent Antwerp, denk je dat Hein van Haasbroek een zenuwinzinking krijgt voor het einde van het seizoen, Jarno?
Als hij die al niet gehad heeft.
Ja, of momenteel aan het meemaken is. Het is wel God geklaagd wat de arme man allemaal moet doormaken.
Ja, maar goed, hij blijft natuurlijk ook wel... verantwoordelijk voor uiteindelijk de resultaten.
En, voor de penalty van Candus? Voor de misser van de Poitre?
Nee, ja, maar goed, je kunt niet ook blijven schieten naar iedereen binnen jouw club. Op een zeker moment houdt dat een keer op. En ik denk dat einde nu dichterbij komt met dit soort persconferentie, dat die blijft uithalen naar Jan en Alleman.
Ook na Sambaro nu, denk ik, die in de krant wel nog zei deze week, eigenlijk wat wij hier ook gezegd hadden, je moet het niet
negatieve toon.
Niet negatief aanpakken, want dan gelooft iedereen dat het gaat gebeuren. Dus die gaf, ik denk dat ik het hier gezegd heb, ik weet het niet, die is mij wel een beetje gelijk.
Hij zet dat ook, hè? Frank Boeks in 4-0. Ja, ja.
Ik denk dat die mensen niet weten wie ik ben, maar oké.
Okay. Ja. Oh, dat denk ik wel.
En dan, ja, nu dan de bal gaan terugkaatsen en zeggen van in de persconferentie over, ja, over alles en nog wat inderdaad scherp zijn. Moet ook naar zichzelf kijken en zeggen van ja, ik heb de spelers niet goed genoeg gebriefd of ik heb niet, de intenties waren goed en ze moeten die match winnen. En die domme penalties, ja, dat geloof ik echt wel dat hij het ook al 10 keer gezegd heeft. Maar ik bedoel, hij moest hem toch hebben, Kandus, denk ik dan ook.
Mm-hmm. Het is een beetje zoals een minister, hè, verantwoordelijk of schuldig. Hij is verantwoordelijk voor de resultaten van zijn ploeg.
Ja.
Is hij schuldig voor dit soort acties? Nee, ja, dat zijn de spelers.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk is hij daar wel ja, verantwoordelijk voor, ja. Voor het hele seizoen. En voor de voorbije, wat is het, 4e seizoen, dat ze dreigen een play-off 1 niet te halen. En we weten alle omstandigheden natuurlijk. De transfers die in januari zijn gebeurd, heeft zijn ploeg verzwakt, dat is waar.
Het contrast van de spirit en de kwaliteit van het voetbal ten opzichte van het begin van het seizoen...
Voor nieuw jaar, ja.
...is... gewoon zo groot dat je toch ergens moet zeggen van oké, niet alleen die vertrekkers en niet alleen die Afrika Cup en die Asian Cup hebben het. Nee, het is gewoon de interne motivatie en de wrevel die daar ontstaan is rond die thema's, werkt nu gewoon tegen hun.
Ja, het helpt ook niet als je tijdens de week ook zo zegt van ja, we zijn een topclub, maar we moeten misschien vaststellen dat er toch heel wat spelers niet klaar zijn voor bij een topclub te spelen. Ja. Dat zijn toch de
dat
woorden van de trainer.
Ja.
Dus ja, dan kan je toch de vraag stellen, is dat een hulpmiddel voor die jongens? Als je dan ziet ook hoe dat die reageert op bijvoorbeeld die gemiste kans van de Poitre, ja, moet die daar zijn of niet?
Ja, maar was dat een 200% kans?
Hij was net iets te laat. Maar dat heeft ook te maken met iemand
die... Hij was niet klaar, dat zegt hij van Hansbroek.
Ja, ja, maar goed, ja. Hij kan niemand anders mee zetten. Heeft die jongen... wat was het? Sonko? De eerste helft gebracht? Ja, dat is... No.
Nee, maar ik bedoel, hij was niet klaar voor de voorzet.
Ja, ja, ja.
Dus even voor de wedstrijd, maar hij was gewoon niet klaar om maar, de kans goed af te werken.
Ja, als je de Poitre bent, dan... mist ritme, je hebt amper gespeeld.
En als je de Poitre zoekt, dan zoek je hem niet over de grond, dan zoek je hem in de lucht. Dus hij is waarschijnlijk klaar om een bal binnen te koppen.
Mm.
En niet zozeer om de loopactie te maken in de rug van de verdediger.
Om hem daar binnen te schuiven. De hoek was scherp, maar ja. Ja, zou dat echt zijn dat Vincent Janssen na de wedstrijd zei, ik maak die ze.
Maar goed, ik denk als de Poitre 20 wedstrijden heeft gespeeld, had hij die inderdaad ook maken.
Ja.
Maar ja, je moet kijken wat voor een parcours die jongen heeft afgelegd. Was er nog enigszins sprake als die jongens die in januari niet weggegaan zijn? Kuipers en...
Orban.
En Orban. Ja, dan had de Poitre sowieso, denk ik, niet meer gespeeld. Dus...
Het feit dat de Poitre nog terug op een voetbalveld geraakt na zijn blessure is al een wonder. En dat hij nu, dat er nu zoveel van hem afhangt, ja, dat is ook geen cadeau voor hem.
Nee.
En je hebt hem misschien nodig de komende wedstrijden nog. Dus dan krijgt hij dat ook nog een keer op zijn bord. Als zijn trainer dat na de wedstrijd ook nog even heeft aangehaald als reden voor het puntenverlies weer. Ja. Volgend weekend moeten ze naar Standaard, denk ik. Dus ja, misschien heeft hij de Poitre dan nodig voor te beuken. Ja, het is frustrerend, maar het is duidelijk dat die relatie tussen trainer en bestuur, ja, dat dat toch...
Ja, want Baro zegt wel, ja, er is geen enkele trainer in België die zoveel zeggenschap krijgt over transfers. Mm-hmm. We hebben officieel geen sportief directeur, maar er gebeurt hier geen transfer zonder Hein van Haasbroek, zijn goedkeuring.
Dat gaat op hem.
Hij zei zelfs dat hij een beetje technisch directeur was.
Ja,
dat Hein
zegt van nee, er wordt te weinig naar mij geluisterd.
Ja.
Waarheid ligt hij dan in het midden? Of?
Hij zei echt, het was met dat verjaardagsinterview, dat ze op de beslissende momenten niet genoeg naar hem luisteren.
Mm-hmm.
Dus ja, dan heeft het te maken met centen natuurlijk. Hè. Kan een club ten koste van alles de trainer volgen of niet? Dat is intern.
En wil je als club nog jaren door met die coach en dan weer een ploeg gaan samenstellen voor de coach? Als je nu zegt, in de winter vertrekken er 3-4 spelers. En eigenlijk twijfel je nog, gaan we door met de coach? En dan ga je ook niet zeggen, Hein, doe maar even 3-4 transfers, hoe dat jij ze wilt, voor een specifiek systeem, 3-5-2. Als je dan niet zeker bent dat je volgend jaar met hem doorgaat, want een contract is nog niet verlengd, dan ga je die transfers ook niet doen, want dan is het weggesmeten geld als je 2 wingers gaat halen. Fofana vertrekt, je moet hem eigenlijk vervangen. Ja, je vervangt hem niet. Dat is eigenlijk misschien al denken, de coach die komt volgend jaar, die speelt misschien op een ander systeem. Hebben we misschien meer backs nodig dan wingers. Dus...
Zou een andere coach het beter doen? met dit agent?
Dat is al sinds het enige verschil met de minister. De minister kan door slechte resultaten nog een tweede ambtstermijn of in een andere functie een andere minister van het een of het ander worden. Je hebt niet het gevoel dat Hein van Azenbroek volgend jaar nog werkzaam is bij A-agent op dit moment, toch? Als je
nee, omdat er ook een
Zambaro
andere,
en zo
omdat er een andere regering, een andere ja, basis gekomen. Met die van de Witte heb ik vorig jaar al eens gezegd, ja, wat had hij toen ook, zei Hein, had hij in zijn eerste periode nooit toegelaten, Ivan de Witte, 10 jaar geleden. Maar door de leeftijd en de mildheid van de voorzitter zag je dat wel eens door de vingers, hoe dat Hein ten opzichte van zijn scoutingsapparaat...
te winnen.
Ja, zeker.
Heeft hij ook meer en meer macht
en de relatie,
en gekregen.
Ja, en de relatie van de Witte Hein van Azenbroek was ja, perfect. Hè. Met Michel Louwagie was dat al iets moeilijker. Maar nu heb je niet het gevoel dat Baro dezelfde keuzes gaat maken als die van de Witte. Namelijk verder gaan met Hein van Azenbroek, dat zou me toch verwonderen.
Mm-hmm. Dus geen minister meer.
Nee.
Maar agent heeft gisteren wel getoond, ja, als ze play-off 1 halen, dat ze daar wel iets kunnen betekenen, want ze waren beter dan de landskampioen.
Absoluut, absoluut. Ja, Antwerpen was niet goed en Gent moest winnen, dat is duidelijk.
Ja.
Antwerpen zit ook wel ja, krap, hè. Moet veel jonge gasten inbrengen. Koulibaly is nog altijd niet terug achterin.
Dat was ook een van de punten van Hein van Azenbroek op de persconferentie, ja, blijkbaar. Dat ze daar wel jonge gasten met kwaliteit kunnen inbrengen. Maar ik moet zeggen, was dat woensdag tegen Hapoel?
Deed het goed. Is toch goed, toch? Deed het goed.
Die de vlieger in geval. Toen dacht ik wel van, waarom heeft die jongen nog niet meer kans gekregen? Want die kan voetballen, hè?
Ja, dat vind ik ook. En judo, ja... Ja, dat is een beetje een ongeleid projectiel, want ik las in de krant, denk ik, dat het wat, dat de Antwerpvolgers zouden moeten opgezocht hebben wie hij was. Dat kan niet, want de jongen was al 3 of 4 keer ingevallen. En een opvallende verschijning, absoluut. Maar dat is nu niet dat dat een groter talent is per se dan de jongens die bij Gent zijn doorgebroken.
Het is Eleni Kena die...
Ja, oké, okay, maar die is gehaald voor 9 miljoen.
Dat ging ik zeggen. Dat is geen zelfopgeleid talent. Nee. Dat heeft heel veel geld gekost en heb je goed gebracht. En breng je meer en meer door de leeftijd. Maar dat is ook niet... Ja, is dat dan het... Overmars kreeg de bloemen naar zich toegeworpen voor de goede transfers en weet ik veel wat. Maar ja, als hij dan toch alles te zeggen heeft in Gent over de transfers, dan moet hij ook naar zichzelf kijken weer. Dan heeft hij ze niet ontdekt. En dat is ook heel simpel. Je kan niet en coach en technisch directeur zijn. Je kan geen 2 jobs doen waar je 24 of 24 mee iets bezig moet zijn.
Ja, maar dat is typisch Hein die nog een keer zijn standpunt wil benadrukken door dan dat voorbeeld van Antwerpen te gebruiken die eigenlijk ja, niet helemaal juist is.
Nee, klopt niet helemaal.
Want Gent heeft ook jonge jongens en heeft ook goede transfers gedaan die ze uiteindelijk verkochten. Jonathan David, Moses Simon, noem maar op.
Fofana.
Fofana. Dus ja.
En Salah. Die hebben echt weinig in België gezien. Want die was echt helemaal aan het
ontploffen. Amper 2 maanden.
Jammer dat hij is vertrokken.
Dus, maar goed, dat hij wil daarmee zijn punt maken.
Ja.
Ze hebben Castro Montes laten gaan.
Ja, maar dat was...
Ja, maar dat was dom.
Ja.
Ja, bedoel, als ik nu Sam Waze zie voetballen gisteren, dan is het toch gewoon heel dom. Ik zie Castro Montes week na week
schitteren
bij Union, maar je laat hem gaan voor veel te weinig. Contract moet je openbreken en content zijn dat je het systeem dat je speelt, Castro Montes, kunt hebben.
Maar dat was niet per se Hein van Azenbroek, denk ik, hè, die Castro Montes kwijt was, als ik... de berichten mag geloven, dan zat er toch iemand boven hem die het moeilijk had.
Oké.
Maar goed, dat is de interne keuken van Gent. Archie Brown, wel sterk.
Absoluut.
Kon geen voorzet meer trappen de voorbije weken en plotseling legde hij ze op de stropdas. Dus dat is dan wel een positief punt. En voor Antwerpen is het even overleven. Hè? En ja, Van Bommel was ook scherp voor zijn eigen ploeg. Hij vond het voetbal niet goed. En hij zei,
ze komen goed weg met een punt.
Ja. Ja.
Maar oké, op Gent gaan spelen is niet makkelijk. Hè? Dus als je ziet hoe dat Gent was gaan spelen op Antwerpen in de heenwedstrijd, dat was een non-match, 0-0, waar ze speelden voor een punt. Nu waren er 2 ploegen die wouden voetballen, maar het blijft wel moeilijk. Hij heeft dat niet gedaan, Van Bommel, om te zeggen, wij gaan ons hier ingraven en hetzelfde doen zoals zoals Gent is komen doen op Antwerpen.
Nee, hij blijft wel proberen doelpunten te maken. En gezien de moeilijke periode dat ze in, want ze hebben eigenlijk geluk gehad dat ze op Standaard gewonnen hebben en thuis tegen je club.
Ja, ja, tuurlijk.
Want als ze die twee wedstrijden niet winnen, pak nu nog twee gelijke spelen, dan is 4 punten minder, dan zijn ze buiten de top 6.
Ja, ja.
Dus om wat te zeggen, maar hij heeft wel de verdiensten, vind ik, van Bommel. Die probeert wel altijd een positief verhaal te brengen, probeert jonge gasten te brengen en probeert op zoek te gaan naar oplossingen en naar doelpunten maken. Dat wel. Dus ja, dat is dan toch een heel andere perceptie dan dat gezeur en geklaaf van Heijn.
Voilà.
Maar Van Bommel is ook echt gecoacht in zijn communicatie door een van de grootste communicatiespecialisten of belangrijkste communicatiespecialisten in Nederland. Ik denk dat het Kees Wijburg, zegt die naam
iets? Klinkt wel Nederlands. Kan kloppen, want het klinkt wel echt als een Hollandse naam.
Dus dat positieve gaat uit die coaching sessies zijn voortgekomen, denk ik.
Ja. Ik weet het niet, ik wist dat niet. Ik heb het nog niet gehoord eigenlijk.
Dat kan ook voortkomen uit net de dubbele gepakt te hebben, natuurlijk.
Ja.
Je bent wel iets relaxer als je net...
En hij is wel een goede communicator.
Ja.
Bij PSV was hij wel heel gecrispeerd, herinner ik me toen nog. Belangrijke week, Jarno, staat hier op mijn gsm. Ik moest jou die vraag stellen.
Ja, omdat er eindelijk een uitspraak komt, wellicht in het grote debacle van het Belgisch voetbal, zijn de Anderlecht Racing Genk.
Maar dat is pas volgende week de uitspraak.
Ja, 1 maart komt het Bas voor het eerst daarover samen. En de uitspraak is ten laatste op 5 maart. Dus er komt eindelijk...
Dus je komt er nu pas de eerste keer samen?
Uit Bas, hè?
Komende vrijdag, 1 maart, ja.
Er is een uitspraak, hè. Er moet er gespeeld worden. Hè. En tot nu toe is er een uitspraak geweest.
Klopt.
Tot nu toe. En daar is de laatste, het laatste hof die ze nog kunnen passeren, beslissen.
Wanneer was de wedstrijd? Jij gaat dat zeker weten.
23 december?
Wanneer ze gespeeld werd?
Wanneer is ze...
Kerstmis?
26 december.
26 december. Dus we zijn bijna 2 maanden...
Vlak voor kerstmis.
Zaterdag
voor kerst. 23.
Laten we zeggen 2 maanden verder... Net voor de play-offs moet er nu een...
Tussen speeldag 29 en 30, als er gespeeld moet worden.
Okay. En Van Bommel vindt dat...
Ja, maar dat is waar ik naartoe ga. Dat is toch qua timing kan het toch wel tellen.
Ja.
Tuurlijk. Dat krijg je dus, hè.
Ja, maar ja, dan...
Ja, met dit soort...
Dat is rechtspraak, hè.
Ja, oké, de slow wheels of justice zijn nog redelijk snel, hè.
Want... Eigenlijk moet Anderlecht er alles aan doen om nog een keer vertraging op te lopen, of...
Kan niet meer, hè.
Nee, dat gaat...
Kan niet meer.
Kan niet meer uitstellen. Ga je niet meer zeggen van... Nee,
de uitspraak is definitief volgende week, dinsdag, 5 maart.
Oké. Ik zou zeggen, want dat één keer dat het play-offs is, dan kan het niet meer.
Nee, dit is het laatste redmiddel van Anderlecht.
Maar ik heb deze week wel iets grappigs gelezen in de grote archiefboeken van Geert Lambaerts hier. De allereerste competitiewedstrijd van Club Brugge in 1895-96. Dat was een thuiswedstrijd tegen Racing Club de Bruxelles. Die wedstrijd is ook herspeeld moeten worden door een blunder, een dwaling van de scheidsrechter, omdat die een strafschop, die wedstrijd eindigde op 1-1. En de goal van Racing was een penalty. Maar de scheidsrechter, de arbiter, heeft die penalty laten nemen van op 7 meter in plaats van op 11.
Komt
het aangevochten club gewonnen. Er moest een replay komen. En die is eigenlijk nooit gespeeld, omdat die match werd ingepland op de dag van de heilige bloedprocessie in Brugge, 1895. Dus ik denk dat spelers uit Brussel, coaches en zo, nog met paard en kar naar Ginder gingen.
Ja,
misschien met een trein of zo, ik weet het niet. Die hebben die wedstrijd nooit gehaald door het drukke verkeer in centrum Brugge, door die heilige bloedprocessie. Resultaat 5-0 voor club. Goed verhaal toch?
Mega goed verhaal. Dus
we wachten voor die wedstrijd en spelen tot als het autoloze zondag is in Brussel.
Ja.
En dat was de eerste wedstrijd van de Belgische competitie?
Nee, de allereerste competitiewedstrijd van Club Brugge in 1896 of zo.
Stand nummer 3. Dus ja, Racing Club is dan die verdwenen tweede club. Want we hebben geen stand nummer 2 meer.
Ik denk het. Nee. Ja, dat durf ik niet zeggen.
Of misschien een
dat
club die daarna...
Wel een goede quizvraag, maar kan wel.
Hele goede quizvraag.
Maar dus, het Bas heeft daar deze week.
Racing Club de Bruxelles, ik heb er wel al een keer van gehoord. Dus volgens mij zou dat wel eens zo kunnen zijn. Nummer 2 of... Ken jullie stap nummer 4? Nee? Ken jullie de stapnummers van buiten?
Nee. Gent Gent is 7.
Och.
Ik heb wel eens met Anderlecht ook een wedstrijd moeten herspelen.
Ja?
Op Genk.
Ja.
Oh?
Ja. Kijk eens. Jacques Matthijssen stond toen nog in de goal. En Peter van Vossen, die onze spits was. Wij maken een doelpunt op basis van... hij was even buiten het veld. Hij was terug het veld ingekomen en door het te snel het veld inkomen, scoren wij. En Genk heeft toen klachten ingediend. Wij hadden die wedstrijd gewonnen met 1-3, denk ik. En de, ja, die is moeten herspeeld worden. Van Vossen was onterecht, mocht nog niet in het veld zijn.
Ja.
Dus ik weet
hij had
nu
geen
niet
toestemming
meer.
Gekregen.
Nee, hij had geen toestemming gekregen, maar hij was eigenlijk gewoon in de aanval buiten het veld, de achterlijn gegaan.
Ja, maar ja, dat is natuurlijk
daar
wel
even blijven staan.
Dat snap ik wel. En dat biedt het niet, hoor.
Ik spreek over het jaar
van de doelpunt 1 of 2 afkeuren, want dat is niet gebeurd.
Ja, maar dat heeft hij dus niet gedaan.
Nee, maar het was geldig doelpunt.
Het was nog niet de 1-3. Well, dat is toch wel een zuur.
Of was het 0-1? Zo kunnen.
En dat is cruciaal ook voor de wedstrijd.
Dat was begin jaren 90, ik denk 92 of 3.
Het is een van de eerste jaren van Racing Genk in eerste klasse, denk ik.
Ja,
ook.
Voilà. Ja, en ze hebben dat gewonnen. We hebben die wedstrijd herspeeld en nog eens gewonnen.
Ja, hier. Dat wat
op dit moment,
zeggen.
Bij een replay, heb je toch ook niet het gevoel dat Genk iets kan gaan rapen in Anderlecht?
Ja, maar dat kan altijd. Maar zelfs een gelijkspel. Ja. Kan belangrijk zijn als Anderlecht daar 2 punten verliest ten opzichte van Union.
Of ik zal het anders zeggen, de match die Genk toen speelde in Anderlecht, dus die 23 december, je hebt niet het gevoel dat ze dat opnieuw kunnen doen.
Dat niveau gaat, dat Genk dat niveau nog terug kan.
Dat was eigenlijk wat ik wilde zeggen.
Ja, dat is juist, denk ik. Want daarna winnen ze ook van Antwerpen. Dat was een heel goede eindjaarsperiode eigenlijk. Ja.
Eigenlijk moet je met dezelfde 11 spelen ook.
Dat gaat ook niet.
Ja, nee, dat gaat niet. Maar ja,
nee, ja, dat gaat zeker niet. Ja.
Ja, nee, Munoz is weg.
Ja.
Ja.
Peensel.
Arteaga.
Oh.
Ja, maar goed, misschien heeft Genk ook nog wel die punten nodig voor in play-off 1 te geraken.
Ja.
Dus ja, beide ploegen denken. Ja, een
denk
kans te maken.
Daar hebben we het ook nog
denk 22 goals. Wow. Maar we gaan het er volgende week over hebben. Want heb je het gevoel sterk bij play-off 1? Ik ga dat blijven vragen elke week.
We gaan het er volgende week over hebben.
Oké, dat is goed. Dan we een over nadenken. Tegen KV Mechelen van het weekend.
Ploeg van 2024.
Nu zijn het echt... Dat is
allemaal met Union.
Leuke periode van het jaar komt er nu toch ook echt aan. Hè? Waarin dat er echt 5-6 matchen zijn die er echt nog toe doen. Oké. Okay. We hebben nog Sint-Truiden een gelukkige verjaardag wensen, Frank. Dat was meneer.
Ik was uitgenodigd. Ik was uitgenodigd al een tijdje geleden. En nu was ik weer uitgenodigd.
Maar?
Te druk had hij het.
Nee, ik vind het gewoon te gevaarlijk om naar een feest te gaan en wetende dat je daar pinten gaat drinken. En dan moet je al een dag blijven slapen om dan zanderdaags en dan zie ik mijn kinderen niet. En,
Je bent niet
met een hernia.
Nee, maar ja, als je naar een viering gaat, Mark, van 100 jaar
alcoholvrij bestaan.
Als ik je uitnodig op mijn verjaardag en je komt naar mijn verjaardag, dan zeg ik ook, maar ik drink iets.
Ja, maar dan blijf ik slapen.
Ja, voilà. En daar had ik de tijd niet voor.
Zeg maar, met een hernia, die beweging, dat is toch...
Dat is goed. Probleem. Dat is goed. Blijven bewegen.
Dat is geen probleem.
Blijven bewegen.
Goed pot.
Blijven bewegen.
Mark,
soms met links.
Ja. Dankjewel.
Oké.
Okay. Jarno, dankjewel. Frank, merci. Deze week voetbal op VTM 2. Woensdag, hele belangrijke wedstrijd. Terugwedstrijd in de halve finales van de beker. Union tegen Club Brugge om, wat zal het zijn, 9:15 zoiets. Tot dan.